God is. Misschien is dat wel de moeder van alle vragen. Als er dan een God is, waarom zie ik dan niet? Vul maar in. Dingen uit je eigen leven. Dingen die je ziet op televisie. Dingen die je meemaakt in je omgeving. Als er dan een God is. Waarom voelt het dan alsof hij niks doet? Waarom voelt het alsof hij ons in de steek gelaten heeft? Ik denk dat een hele herkenbare vraag is voor iedereen. Of je nou christen bent of niet. Het is ook een hele herkenbare vraag geweest voor het volk Israël. Wat je kunt lezen in de Bijbel. Daar gaan we zo meteen iets over lezen. En ik denk dat het goed is als je met deze vraag zit. Of misschien zelfs wel worstelt. Om te kijken naar de geschiedenis die we vanmorgen gaan lezen. En om daar hoop uit te putten. God doet daar geweldige beloftes in hele mooie beelden. En met name in één heel krachtig beeld. Wat ik ook ga betrekken op de doop. Maar ik ga in ieder geval die drie dingen die God daar meegeeft, die gaan we, ja, als het ware samen uitpakken. En dan heb ik het over Jesaja 49. Daar ga ik zo een aantal versen uit lezen. En het thema van morgen is: denk aan Gods tatoeages. Denk aan Gods tatoeages. Eerst iets over de situatie. Als je Jesaja openslaat, dan is dat niet altijd chronologisch. Het is een van de dikste Bijbelboeken. Maar het is heel lastig voor ons om precies te plaatsen van wanneer is dit nou uitgesproken en wanneer dat en over welke periode gaat dat. Je kunt dat niet altijd met zekerheid zeggen. Maar van dit hoofdstuk kun je in ieder geval zeggen dat het, in ieder geval is dat wat ik geloof, dat het geschreven is voordat het ging gebeuren. Dat is ook het kenmerk van heel veel profetie en niet na afloop. Dat het gebeurd is, geschreven is en gezegd is voordat het ging gebeuren. En wat is dan dat? Nou, dat is de ballingschap van Israël. In ieder geval dat deel van Israël dat nog niet in ballingschap was. Want het is in twee gedeeltes gegaan. Profeet Jesaja, die connecties had aan het hof, misschien zelfs wel zelf van koninklijke bloede was, die zag dat er op politiek niveau allerlei verbintenissen werden gesmeed en dat de hulp werd gezocht van Babel, wat het grote rijk was in die tijd, het grote wereldrijk. En Jesaja die spreekt namens God en die zegt, nee, dat moet je niet doen. Je moet je steun niet zoeken bij machtige buurlanden, je moet je steun zoeken bij God. En hij voorzegt daar al, hij voorspelt daar al, dat Israël dat heel slecht gaat bekomen. Dat ze hulp gaan zoeken bij anderen. En hij zegt zelfs dat ze in ballingschap zullen worden weggevoerd. En dan voorziet hij ook dat er een tijd komt dat Israël zal zeggen, ja, en waar is God nou? Als er dan een God is, waar is hij dan? Waarom zitten wij in ballingschap? Waarom is Jeruzalem totaal verwoest? Waarom is onze tempel verwoest, waar God notabene zelf woonde? Als er dan een God is. Dat is wat je even moet weten voordat we het open gaan slaan bij hoofdstuk 49. En voor nu en straks, als je een Bijbel hebt, is het handig om die erbij te houden. God die belooft ook door Jesaja heen van die periode in Babel, hoe lang ook en hoe verdrietig ook, die gaat voorbij. Jullie gaan weer terug naar je eigen land en ik zal je eigen land herstellen. Maar dan duurt het en dan duurt het en dan zegt het volk, ik denk heel begrijpelijk, ja, maar er gebeurt niks. We zien er niks van. Als het dan een God is. Ik lees vers 14 tot en met 23. Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten. Mijn Heer is mij vergeten. En dan komt het antwoord van God. Maar kan een vrouw haar zuigeling vergeten? Of harteloos zijn tegen het kind dat zij droeg? Zelfs al zou zij het vergeten. Ik vergeet jou nooit. Ik heb je in mijn handpalm gegrift. Je muren staan mij steeds voor ogen. Je kinderen haasten zich terug naar huis. De vijand die jou verwoestte en vernielde trekt weg. Open je ogen, kijk om je heen. Ze stromen in drommen naar je toe. Zo waar ik leef, spreekt de Heer, je zult je met hen tooien. Hen dragen zoals een bruid haar sieraden draagt. Je puinhopen, je verwoeste en vernielde land, weldra zal het te klein zijn voor al je bewoners. En je aartsvijand zal in de verte verdwijnen. Je dacht dat je je kinderen verloren had, maar eens zul je hen horen zeggen, het is ons hier te benauwd, geef ons meer ruimte om te wonen. Je zegt bij jezelf, wie zou mij die kinderen schenken? Ik heb toch geen kinderen? Ik ben onvruchtbaar, verbannen en verstoten. En wie zou hen groot brengen? Ik ben alleen over. Waar komen ze dan vandaan? Maar dit zegt God, de Heer. Ik zal mijn hand opheffen naar vreemde volken. Ik steek mijn vaandel voor hen op. Ze nemen je zonen op hun armen en dragen je dochters op hun schouders. Koningen zullen je verzorgen. Vorstinnen zullen je zogen. Ze zullen voor je knielen, zich diep vooroverbuigen en het stof van je voeten likken. En dan zul je erkennen dat ik de Heer ben, die niet beschaamt wie op hem hopen. Ja, God is ons vergeten. En je kunt je dat zo goed voorstellen. Als je daar zit, ver weg in de ballingschap, en je weet dat je de stad waar je vandaan komt, die symbool staat voor heel Israël, die geliefde stad, in puin ligt. Dat er zoveel mensen vermoord zijn, dat er zoveel wreedheden zijn begaan. Je mist mensen, je mist je vaderland. Je bent in een vreemd land met een vreemde taal en een voor jou vreemde cultuur. En wat merk je dan van God? Maar ook op ons level. Je kunt vandaag naar zoveel ontwikkelingen in de wereld kijken en zeggen, ja, en waar zie ik dan Gods hand in? Waar dan? Hoe dan? En nog dichterbij, ook in je eigen leven, zijn er dingen die je kunnen overkomen, die maken dat je denkt, ja, waar dan? Waar zie ik dan Gods hand in? Hoe weet ik nou dat die beloften van God ook echt betrouwbaar zijn? En wanneer zie ik daar wat van? Nou, dat antwoord van God, dat komt in een heel krachtig beeld. En ik ga in drie stappen laten zien voor wie dat beeld bedoeld is. Het eerste antwoord, en dat is echt een superbelangrijke, dat is dat het een antwoord is aan Israël. Aan het volk Israël. Vers 14, daar lees je dat er staat Sion. Sion zegt tegen de Heer. Nou, Sion is, dat is een ander woord voor Jeruzalem, maar het staat ook voor het hele volk Israël. Ik dacht, ja, wat is een aardig voorbeeld? En dat zeg ik dan als Rotterdammer. Nou, Amsterdammers hebben soms de neiging te denken dat de wereld bestaat uit Amsterdam. En Amsterdam is Nederland en Amsterdam is de wereld. Flauw, hè? Nou, ik moet het af en toe even doen. Jeruzalem staat voor heel Israël. Staat voor het volk Israël. En tussendoor, ik heb heel veel vrienden onder Amsterdammers, dus het valt heel erg mee. Sion, Jeruzalem, Israël. Het is eigenlijk één beeld. Het volk Israël. Nou, tegen Sion zegt God, ik ben jou niet vergeten. Ik ben jou echt niet vergeten. Ik heb je in mijn beide handpalmen gegrift. Als je meegelezen hebt, of je zit nu mee te lezen, dan zie je dat er staat, ik heb je in mijn handpalm gegrift. Dat vind ik wel een beetje bijzonder, want dat is niet wat er staat. Er staat in het Hebreeuws, ik heb je in mijn beide handpalmen gegrift. En gegrift, dat is, ja, noem eens wat synoniemen. Dat is gegraveerd, dat is gekerfd. Wij zouden denk ik zeggen, dat is getatoeëerd. Dus eigenlijk zegt God, ik heb je in mijn beide handpalmen getatoeëerd. Dus elke keer, en natuurlijk is het een beeld, want God is geen mens, maar elke keer als God naar zijn handpalmen kijkt, dan ziet hij staan Sion. Dan ziet hij zijn volk staan. Ik heb je in mijn handpalmen getatoeëerd. En dan gebruikt God vier treffende beelden. Het eerste zie je in vers 15. Daar is het beeld van een moeder en een zuigeling. En dan zegt God, hoe zou het ooit kunnen dat een vrouw haar zuigeling vergeet? Dit is eigenlijk onmogelijk. Maar zelfs, zegt God, zelfs als het toch zou gebeuren, want ja, er gebeuren bijzondere dingen in het leven en mensen komen soms in hele moeilijke situaties. Maar zelfs als het zou gebeuren, zegt God, dan nog, dat zou ik nooit doen. Ik zou je nooit vergeten, want ik heb je in mijn handpalmen getatoeëerd. Tweede beeld, vers 16, dat is het beeld van een architect en een herbouw. Als God zegt, ik heb je muren, pak hem er even bij, je muren staan mij steeds voor ogen. Dus ik dacht, ja, dat is net zoiets als dat God als het ware een maquette heeft staan op een tafel van hoe dat nieuwe Jeruzalem eruit ziet. En dat zijn natuurlijk maar beelden. Maar toch, dat God steeds naar die maquette kijkt en zegt, dit is wat er gaat gebeuren. Ik ga Jeruzalem herbouwen, ik ga dat land herbouwen en ik ga dat volk terugbrengen in dat land. Die muren, die stad, die staan God steeds voor ogen. Derde beeld, vers 17, dat is dat Israël terugkeert en de vijanden vluchten. Je kinderen haasten zich terug naar huis en de vijand die jou verwoestte en vernielde trekt weg. Dus dat is precies de omgekeerde beweging. De vijand kwam, heeft Jeruzalem geplunderd en verwoest, heeft mensen vermoord, heeft mensen weggevoerd, gedeporteerd naar het verre Babel. En God zegt, dat gaat precies andersom. Jouw vijand gaat op de vlucht en jouw volk gaat terug. Dat is het derde beeld. Moeder zuigeling, architect herbouw en Israël keert terug en de vijanden druipen af. En dan vers 18, 19 en 20, daar zie je dat God zegt, die stad, dat Jeruzalem, Sion, die zal straks te klein zijn. Dat kun je nu niet voorstellen, maar straks zal die stad te klein zijn. En die stad zal voor mij zijn als een bruid. En het sieraad van die bruid, dat zal zijn haar inwoners. Het sieraad van de bruid zal zijn dat de stad vol zal zijn met mijn volk. En daarmee getooid zal zijn, versierd zal zijn. Nou, als je kijkt naar de terugkeer van het volk, dat is inderdaad gebeurd. De ballingen mochten op een gegeven moment terug uit Babel naar Israël, naar Jeruzalem. In die eerste tijd was Jeruzalem gewoon veel te groot. In ieder geval wat er nog van over was. Er waren gewoon veel te weinig inwoners. Je leest dat bijvoorbeeld in een boek Nehemia. Dus dan moeten er van alle kanten mensen bijgehaald worden om die stad te gaan bevolken. En we weten uit de geschiedenis dat in het jaar 70 na Christus Jeruzalem opnieuw verwoest is en de tempel opnieuw verwoest is. Daaruit volgt dat deze belofte dus nog vervuld moet worden. Het is nog niet gebeurd dat Jeruzalem te klein was. Dat is een heel belangrijk punt. En wij leven in de bijzondere omstandigheden dat we dit voor onze ogen zien gebeuren. En dan staan er hele krachtige uitspraken. God zegt bijvoorbeeld, zo waar ik leef. Zo waar ik leef. En dan doet hij die uitspraak over dat dat volk zal terugkeren. Er staat bijvoorbeeld in het Hebreeuws 3 keer amen in, bij deze beloftes. Nou, dat is, het is zeker, het zal zeker zo gebeuren. Zo waar ik leef. En ik heb je in mijn handpalmen getatoeëerd. Dus het zijn hele krachtige uitspraken. Zeker als je bedenkt dat God hier de naam gebruikt in het Hebreeuws waarmee hij zich aan Israël verbonden heeft. Yahweh, ik ben die ik ben. En ik ben jullie God. Dan spat het gewoon van deze bladzijde af. Dat God zegt, ik zal dat doen. Ik zal je terugbrengen en ik zal je herstellen. Dus moet je zeggen, en daarom noem ik dit ook echt als eerste punt. Het is geschreven voor het volk Israël. Dus moet je zeggen, dit blijft. Als God zegt, ik beloof je dit en zo waar ik leef en 3 keer amen en hij gebruikt zijn naam en hij heeft het over die tatoeages die onuitwisbaar zijn, dan staat het dus nog te gebeuren. En het gebeurt. Je ziet het voor je ogen. Je ziet het voor je ogen dat sinds 1948 Joden uit alle plaatsen van de wereld terugkomen naar hun land. En dat is nog maar het begin van wat God gaat vervullen. Want Gods beloften zijn eeuwig en hij trekt ze niet terug. En als hij het beloofd heeft aan zijn volk, dan blijft dat staan. Nou, waar wordt het nou ingewikkeld? Want eerlijk gezegd vind ik dit niet ingewikkeld. Ik vind dit gewoon een kwestie van je Bijbel lezen en vertrouwen op wat God belooft. Het wordt pas ingewikkeld als je denkt, ja, dus alles wat er nu in Israël gebeurt en alles wat de regering van Israël doet, dat is goed. Ja, dan wordt het ingewikkeld. En het wordt ingewikkeld als je precies wilt weten, welke rol speelt Israël dan in dat plan van God, in dat masterplan? Nou, dat vind ik zelf nog wel een hele moeilijke om dat te duiden. Maar dit weten we en dit zien we gebeuren. En ik denk dat wij ook bevoorrecht zijn ten opzichte van mensen in de afgelopen, nou wat is het, 19 eeuwen. Want na het jaar 70 na Christus zou je kunnen denken, ja zie je wel, die belofte van God, dat hebben we toch verkeerd gelezen. Dat was niet voor Israël, dat was voor de kerk. Maar nu je ziet dat Israël zo'n krachtig herstel beleeft en dat buurlanden vrede gaan sluiten en dat mensen terugkomen van heel de wereld, ja, dan gebeurt er iets. En nogmaals, hoe we dat moeten duiden, ik vind dat ingewikkeld, maar dat hoeven we niet vanmorgen nu helemaal kant en klaar te hebben. Maar laten we dit vasthouden, als God iets belooft, dan doet hij het. Hij doet het. Hij trekt het niet terug. Dat is één. Twee, aan wie belooft God dit nog meer? Nou, nu maak ik een sprongetje. Ook aan ons. Hij belooft het ook aan ons. Weliswaar niet exact hetzelfde, maar wij mogen delen in wat God aan Israël geeft. Heel de Bijbel door zie je dat God alle volken op het oog heeft. En er zitten, ik sta daar maar kort bij stil vanmorgen, maar er zitten in Jesaja 49 ook al van die vergezichtjes naar de toekomst. Als je bijvoorbeeld het ene laatste hoofdstuk van de Bijbel erbij zou pakken, Openbaring 21... dan zie je dat daar ook gesproken wordt over het nieuwe Jeruzalem. Over een stad die als het ware vanuit de hemel neerdaalt op aarde. En die dan weer symbool staat voor Gods nieuwe wereld. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In die stad staat daar dan ook, mogen alle volken binnenkomen. Alle volken, alle mensen die Jezus Christus als Heer erkend hebben, die zijn welkom in die nieuwe wereld. Er lopen dus nogal wat lijntjes. Dus het is één, het is voor Israël. Twee, het geeft ons een vergezicht op de toekomst waar wij ook in mogen delen. En als je nog meer wil, dan zou ik zeggen, lees eens een keer Romeinen 9, 10 en 11. En dan zie je dat God nog geweldige beloften aan Israël geeft. En drie, het is ook voor ons individueel. Ik zei al, God heeft alle volken op het oog. Van het begin af aan, toen God Abraham riep om de vader te worden van vele volken, was het de bedoeling dat Israël tot zegen zou zijn voor alle volken. Want God is niet de exclusieve God van één volk. Nee, God wil al zijn mensen bij zich hebben. Gods hart gaat uit naar elk mens. Ongeacht je achtergrond, ongeacht hoe je leven er tot nu toe uitziet, je ras, nou, vul het allemaal maar in. Gods hart gaat naar elk volk en naar elk mens uit. En God heeft door Israël dat willen bewerken en zal dat op een of andere manier ook nog steeds door Israël doen. En doet dat door de Zoon van Israël, Jezus Christus. Dus in die zin mag je deze belofte ook gewoon op jezelf toepassen. En dan denk ik aan Mila. En dan denk ik, ja, Rudy, Sharon, jullie mogen ook tegen haar zeggen, jouw naam staat in Gods handpalmen getatoeëerd. Omdat Gods hart naar elk kind en naar elke volwassene uitgaat. En dat geldt ook voor Amy en Luca en voor jezelf. En voor ieder mens die dat wil geloven. Dus het is voor Israël. Het geeft een vergezicht op de toekomst. Maar het is ook iets om op jezelf toe te passen. Omdat als je de hele Bijbel leest, dan zie je dat Gods gunnende liefde naar elk mens uitgaat. Hoe kan dat allemaal? Nou, ik zei al, Israël Zondag, het zijn hele bijzondere dagen voor Israël, voor Joden wereldwijd op dit moment. Vrij kort geleden was het Rosh Hashanah, dat is de nieuwjaarsdag van de Joden. Daarna komt er een periode van 10 dagen waarin men dagen van berouw en inkeer heeft en vraagt aan God, hoor ons, zegen ons, bescherm ons. Geef dat onze namen in het boek van het leven staan. Dat zijn dingen die men bidt in die 10 dagen. En dat eindigt dan, dat loopt uit op grote verzoendag, Yom Kippur. Dat was het onlangs. En op grote verzoendag, dan, het woord zegt het al, dan wordt er door offers gesymboliseerd dat God ons helemaal schoon wil maken en ons met zichzelf verzoent. En daarna krijg je dan wat nu aangebroken is, het Loofhuttenfeest. Maar nou is het probleem, en dat is wel degelijk een probleem, dat heel veel Joden vandaag nog steeds verzoendag vieren op de manier zoals dat in het Oude Testament beschreven staat. En dat ze niet zien, niet geloven, dat er iemand is gekomen die in de plaats kwam van grote verzoendag. Dat Jezus Christus is gekomen in deze wereld om ons met God te verzoenen. En dat is de stap die nog moet volgen. En dat is ook de stap die gaat volgen. Ik noem opnieuw Romeinen 11. Dit gaat nog gebeuren. God gaat zich ook met zijn eigen volk verzoenen. Maar deze belofte mag je dus toepassen. Moet je toepassen op Israël. Geeft een vergezicht naar de toekomst. Mag je toepassen op jezelf. Omdat er iemand tussen is komen staan. Jezus Christus, die ons met God verzoend heeft. En zoals God hier in Jesaja 49 zegt, ik heb je in mijn handpalmen getatoeëerd. Zo hing Jezus aan een kruis en werden de spijkers door zijn handen geslagen. Dat is nog eens een tatoeage. Dus wij staan ook in de handpalmen van Jezus gegrift. Hij denkt aan ons. Hij verzoent ons met God. En als we vanmorgen dopen, dan is dat niet iets wat je kunt herleiden tot Jesaja 49. En toch, de doop is een teken dat God zich verbindt aan jullie kleine meisje en aan jullie. En aan ieder die dat wil aannemen. De doop is daar een bevestiging, een zegel en een teken, zeggen we dan in de kerk. Dat het echt zo is. Je zou kunnen zeggen, drie keer amen, zoals ook in dit Bijbelgedeelte staat. God verbindt zijn naam en legt zijn naam op het leven van Mila. En dat is een geweldige belofte. Voor jullie is het ook een appel om je kinderen daar steeds aan te herinneren. Om jezelf daar aan te herinneren. En ook voor ons als gemeente en als familie daaromheen. En het is een belofte. Dat wat er ook gebeurt in haar leven, dat God zegt, ik heb mij aan haar verbonden. En dat mogen we straks als een teken bevestigd zien. Dus als het voor jou geldt dat je zegt, ja, ik zou meer willen zien van God en van de vervulling van die belofte. En er is van alles nog niet goed in de wereld en in mijn leven en je worstelt daarmee. Dan kan ik dat niet heel simpel voor je oplossen. Maar ik kan je wel, en dat doe ik ook, ik moedig je wel aan om te kijken naar hoe God met Israël gehandeld heeft door de geschiedenis heen en ook vandaag. En om te zien op Gods trouw, als hij iets belooft, dan doet hij het. En nee, ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dat gaat niet al je problemen oplossen. Het gaat misschien zelfs geen enkel probleem van je oplossen. Maar het zegt iets over wie God vandaag is en wat hij belooft. Maar niet alleen voor de verre toekomst, juist ook voor vandaag. Dat hij trouw is en dat hij, wat er ook gebeurt, altijd in je leven met kracht en met liefde aanwezig wil zijn. Dus sta je niet blind op wat er misgaat in de wereld. Maar put hoop uit wat God doet en belooft. En denk steeds aan dit vers, aan die tatoeages in Gods handpalmen. Hoe doe je dat? Nou, dat klinkt misschien simpel, maar het helpt als je ze leest, keer op keer. Het helpt als je ze opschrijft en ze op je spiegel plakt of op je deur. Het helpt als je ze uit je hoofd leert, bepaalde beloftes, en je ze te binnen brengt. En Gods geest je ze te binnen kan brengen. En misschien wel deze tekst, hè, dat God je in zijn handpalmen heeft gegraveerd, getatoeëerd. Herinner God eraan in je gebed, dat is ook iets wat je mag doen. Hij luistert graag naar je. God heeft Israël niet in de steek gelaten. Hij houdt zijn belofte. Hij laat ook jou niet in de steek. En hij houdt zijn belofte. Denk steeds aan Gods tatoeages.